Goedemorgen allemaal. Shalom. Wij gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. Dat is 2 Koningen, hoofdstuk 9. 2 Koningen 9, vanaf vers 30. Het thema voor vandaag is, ik heb meestal niet zo'n thema, maar denken, wandelen en handelen. Denken, wandelen en handelen, dat is het thema. Dus 2 Koningen 9 vanaf vers 30. En Jehu kwam in Jezreel. Toen Izebel dat hoorde, voorzag ze haar ogen van oogschaduw, verzorgde haar kapsel en zag door het venster neer naar buiten. Toen Jehu de poort binnenkwam, zei ze: is het vrede, Zimri, moordenaar van zijn heer? Hij keek omhoog naar het venster en zei: wie is er met mij, wie? Toen zagen 2, 3 hovelingen op hem neer. Hij zei: gooi haar naar beneden. En ze gooide haar naar beneden, zodat een deel van haar bloed tegen de muur en tegen de paarden spatte. En hij vertrapte haar. Vervolgens ging hij naar binnen en at en dronk. Toen zei hij: zie toch om naar die vervloekte en begraaf haar. Ze is immers een koningsdochter. En ze gingen er naartoe om haar te begraven. Maar ze vonden niets van haar dan haar schedel, haar voeten en haar handpalmen. Toen kwamen ze terug en vertelden het hem. Hij zei: dit is het woord van de Heere dat hij gesproken heeft door de dienst van zijn dienaar Elia de Tisbiet, die zei: op het stuk land van Jezreel zullen de honden het vlees van Izebel eten. En het dode lichaam van Izebel zal zijn als mest op het veld in het stuk land van Jezreel, zodat men niet zal kunnen zeggen: dit is Izebel. Tot zover dit bizarre verhaal. Geschiedenis. Maar een geschiedenis met een hele ernstige boodschap, denk ik. Ik werd er onlangs bij bepaald. Het is een hele bekende geschiedenis. Voor mij in ieder geval, als je wat bekender bent met de Bijbel, dan is het natuurlijk niet voor de eerste keer, denk ik, dat je het leest. Maar toen ik daar zo eens verder over nadacht, toen dacht ik van: hé, dat is natuurlijk wel een hele bijzondere situatie daar. Izebel. Wie kent haar niet? Nou, misschien een heleboel inderdaad niet. Want ze komt niet zo heel veel keer voor in de Bijbel. Zij komt uit wat nu Libanon is. Ze is de dochter van Et Baal. En dat betekent met Baal. En haar naam Izebel betekent Baal verhoogd. Dus haar hele leven is eigenlijk doordrenkt van de afgod van de Kanaanieten Baal, een vruchtbaarheidsgod. En door haar toedoen, want ze trouwt dan met Achab, de koning van het tienstammenrijk van Israël, door haar toedoen gaat Achab de Baal dienen. Izebel verleidt dus tot afgoderij. Je komt haar naam ook nog een keer in het boek Openbaring tegen. In Openbaring 2, vers 20 tot 23. Openbaring 2, vers 20 tot 23. Waar het gaat over de brief aan de gemeente in Thyatira. En daar zegt de Heer Jezus tegen die gemeente, tegen in het bijzonder de voorganger, de engel, de boodschapper van de gemeente. Dan zegt hij in vers 20: maar ik heb enkele dingen tegen u, dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat ze een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienaren te misleiden, zodat ze hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. Ik heb haar tijd gegeven, opdat ze zich van haar hoererij zou bekeren, maar ze heeft zich niet bekeerd. Je ziet, ik werp haar te bed met hen die overspel met haar pleging grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. En ik zal u geven en ieder naar uw werken. We zien hier dat ook die vrouw Izebel, waarvan ik persoonlijk geloof dat dat in de toekomst nog gaat plaatsvinden, dat zij uiteindelijk mensen tot afgoderij brengt. Hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. Ze gaat dus in de voetsporen van die Izebel uit het Oude Testament. De Izebel, die een hele belangrijke rol speelt in het leven van koning Achab. Zij is degene die de profeten van de Heere gedood heeft. Niet allemaal, maar wel een heleboel. Dat is Obadja die dat tegen Elia zegt. Er is grote droogte in Israël doordat de Heere het volk tuchtigt en wil terugbrengen naar hem. En het is Elia die die droogte heeft aangekondigd en er ook voor gebeden heeft, zegt de Bijbel. En als dan die periode van 3,5 jaar voorbij is, dan moet Elia naar het land Israël teruggaan, naar het tienstammenrijk. En dan moet hij Achab gaan ontmoeten. En dan komt hij in de eerste plaats een hoveling van Achab tegen die op zoek is naar Elia. Achab is ergens anders aan het zoeken en Obadja, zo heet die hoveling, is ook aan het zoeken. En dan zegt Elia tegen hem, zeg tegen Achab dat ik er ben. Ja, maar zegt hij, stel je voor dat als ik nou wegga en de geest van de Heere neemt u weg, ja, dan heb ik een groot probleem, want Achab zal dat niet accepteren, want hij heeft overal, ook in de omliggende landen, laten navragen waar u bent, want hij ziet u natuurlijk in feite als het grote kwaad. En dan is hij degene, die Obadja, die zegt, weet u niet hoe ik uiteindelijk profeten van de Heere in groepen van 50 heb onderhouden met brood en met water en ze verborgen heb voor Izebel in spelonken, in grotten. Nou, dat was natuurlijk niet mis, want het was hongersnood. En hij had dus die profeten voorzien van brood en water al die tijd. Dat was natuurlijk best een gigantische opdracht geweest om dat in het geheim ook te doen. Maar het was gelukt. De profeten van de Heere roeide Izebel uit, maar de profeten van de Baal en Asherah, die werden door haar onderhouden, zegt de Bijbel. En zij is degene die ook dreigt om Elia te doden als God zich op zo'n bijzondere manier manifesteert op de Karmel. En daar het vuur van God neerdaalt en het volk moet erkennen, ja, de Heere, die is God. De Heere, die is God. Uiteindelijk is het deze Izebel die dan om het leven komt zoals we dat met elkaar hebben gelezen. Voordat ze Jehu ontmoet, ze hoort natuurlijk dat hij eraan komt, dan maakt ze zich op. Ze verzag haar ogen van oogschaduw, verzorgde haar kapsel en ze zag door het venster naar buiten. Waarom deed ze nou dat eigenlijk? Zich opmaken. De Statenvertaling zegt ze blankette haar gezicht. Maar dat is toch niet terecht, want er staat gewoon ze blankette, of in ieder geval, ze deed iets op haar ogen. Het woordje gezicht staat er niet in het Hebreeuws, er staat letterlijk ogen. Dus vandaar dat de herziende Statenvertalers zeggen, ze voorzag haar ogen van oogschaduw en verzorgde haar kapsel. Waarom doet ze dat? Ja, dat weet niet, dat staat er niet bij. Ze wilde in ieder geval zich mooi voordoen. En het is iets wat je later in de Bijbel ook nog een keer tegenkomt bij Jeremia. Als Jeremia profeteert over Jeruzalem, over het tweestammenrijk, dan zegt hij, u verwoeste, wat gaat u nu doen? Al zou u zich kleden in karmozijn, al zou u zich tooien met een gouden sieraad, al zou u uw ogen opmaken met oogschaduw, te vergeefs zou u zich mooi maken. Uw minnaars verwerpen u, staan u naar het leven. Met andere woorden, het oordeel is niet af te wenden. Het oordeel dat komt. En dat is bij Izebel natuurlijk in feite ook zo. Het oordeel komt, je kan je niet mooi maken. Je kan het niet mooier voordoen dan je bent. Of wat dan ook de reden geweest is. Maar in ieder geval, het oordeel komt. Want uiteindelijk wordt hier het oordeel over Izebel vertrokken. Wat is eigenlijk de aanleiding van die afschuwelijke dood van deze vrouw? Waarom blijven na haar dood haar schedel, haar voeten en handpalmen op straat liggen? Waarom nemen de honden die niet mee? Die honden hebben de rest van dat lichaam opgevreten, maar ze laten die schedel en die voeten en die handpalmen liggen. In die volgorde wordt het ons ook vermeld. Nou, in 1 Koningen 21 Daar lezen we de aanleidingen, daar gaan we met elkaar lezen. 1 Koning hoofdstuk 21. Als Jezebel om het leven komt, zoals we dat gelezen hebben in 2 Koningen 9, dan is Agab ook al dood. Maar Agab leeft nog in 1 Koningen 21. En Agab, die heeft een idee. En dat lezen we daar in 1 Koningen 21 vanaf vers 1 tot en met 15. Hierna gebeurde het volgende. Nabot uit Jezreel had een wijngaard die in Jezreel lag, naast het paleis van Agab, de koning van Samaria. En Agab sprak tot Nabot: geef mij uw wijngaard, dan kan die mij tot moestuin dienen. Hij ligt immers vlak naast mijn huis. Dan geef ik u in plaats daarvan een wijngaard die beter is dan deze, of als het goed is in uw ogen, geef ik u de waarde ervan in geld. Maar Nabot zei tegen Agab: laat de Heere hiervan bij mij geen sprake doen zijn, dat ik het erfelijk bezit van mijn vaderen zou geven. Toen kwam Agab thuis, somber gestemd en woedend vanwege het woord dat Nabot uit Jezreel tot hem gesproken had. Dat deze had gezegd: ik geef u het erfelijk bezit van mijn vaderen niet. Hij ging op zijn bed liggen, wendde zijn gezicht af en nam geen voedsel tot zich. Toen kwam Jezebel, zijn vrouw, bij hem. Ze sprak tot hem: wat is er dat uw geest somber gestemd is en dat u geen voedsel tot u neemt? Hij sprak tot haar: omdat ik tot Nabot uit Jezreel heb gesproken en tegen hem heb gezegd: geef mij uw wijngaard voor geld, of als u dat liever hebt, zal ik u er een wijngaard voor in de plaats geven. Hij heeft echter gezegd: ik geef u mijn wijngaard niet. Toen zei Jezebel, zijn vrouw, tegen hem: moet u nu het koningschap over Israël uitoefenen? Sta op, neem voedsel tot u, laat uw hart vrolijk zijn. Dan zal ik u de wijngaard van Nabot uit Jezreel geven. Vervolgens schreef ze brieven in de naam van Agab, verzegelde die met zijn zegel, en ze stuurde de brieven naar de oudsten en naar de edelen die bij Nabot in diens stad woonden. In die brieven schreef ze: roep een vasten uit en laat Nabot aan het hoofd van het volk zitten. En laat twee mannen tegenover hem zitten, verdorven lieden die tegen hem getuigen: u hebt God en de koning vaarwel gezegd. Breng hem dan naar buiten en stenig hem, zodat hij sterft. En de mannen van zijn stad, die oudsten en die edelen die in zijn stad woonden, deden zoals Jezebel hun opgedragen had, zoals geschreven was in de brieven die zij hun gestuurd had. Ze riepen een vaste uit en lieten Nabot aan het hoofd van het volk zitten. Toen kwamen twee mannen, verdorven lieden, tegenover hem zitten, en die verdorven lieden getuigden tegen hem, tegen Nabot, ten overstaan van het volk: Nabot heeft God en de koning vaarwel gezegd. Daarop brachten ze hem buiten de stad en steenden hem met stenen, zodat hij stierf. Daarna stuurde ze Jezebel een bode om te zeggen: Nabot is gestenigd en is dood. Het gebeurde nu, toen Jezebel hoorde dat Nabot gestenigd en dood was, dat Jezebel tegen Agab zei: sta op, neem de wijngaard van Nabot uit Jezreel in bezit, die hij weigerde u voor geld te geven. Nabot leeft namelijk niet meer, maar hij is dood. Tot zover. Ja, hier vinden we dus de aanleiding van datgene wat we gelezen hebben bij ons openingsgedeelte. We zien dat Nabot dus een wijngaard heeft en Agab wil die wijngaard hebben. Dat komt hem allemaal veel beter uit. Hij wil er een moestuin van maken. Lekker praktisch. Een eigen tuin met groente vlakbij het paleis. En dan wilde hij daar een andere wijngaard voor geven, of als dat beter is, geld. Maar die wijngaard, natuurlijk is die wijngaard van Nabot, maar eigenlijk is die wijngaard niet van Nabot. Die wijngaard is van de Heere God. Want dat land is van God. En ieder Israëliet heeft een stukje van dat land gekregen toen Jozua dat land door het lot uitdeelde aan de stammen en uiteindelijk natuurlijk aan de families van Israël. En ieder Israëliet had dus een stukje land gekregen, eigenlijk van God. Maar dat land, dat mocht hij gebruiken, niet misbruiken, maar gebruiken. En dat land bleef van God. Dat land moest ook in de familie blijven. In het jubeljaar moesten al die bezittingen die dan door overmacht verkocht waren, moesten dan weer terugkomen naar de oorspronkelijke eigenaar. En dat was natuurlijk ook de reden waarom Nabot zei, ja, ik verkoop het niet. Of ik wil het niet ruilen. Want zou ik het erfelijk bezit van mijn vaderen daarvoor uiteindelijk op die manier mee omgaan? Dus heel bijzonder dat hij dat natuurlijk zegt. Het is het erfelijk bezit van mijn vaderen. Maar Achab, als hij dat hoort, dan reageert hij eigenlijk als een kleine jongen. Hij is woedend op Nabot, dat Nabot zijn verzoek niet inwilligt. En dan gaat hij naar huis. Hij gaat op bed liggen met zijn gezicht naar de wand. En hij eet niet. Nukkig ligt hij daar op bed. En dan komt Izebel naar hem toe. Zij loopt naar hem toe. En zij bedenkt een plan. En zij voert dat uit met haar handen. Ze loopt naar Achab toe en ze zegt, ben jij nou de koning? Moet jij nou over Israël regeren? Wij zijn dat wel anders gewend, lees ik een beetje tussen de regels door. Als je dat wat je wilt hebben als koning, dat je dat ook wilt hebben, nou dan koste wat het kost, krijg je dat gewoon. Dus ze loopt naar hem toe, met die voeten. Ze bedenkt een plan met haar hoofd. En ze voert het uit met haar handen, want dan gaat ze zitten en schrijft ze brieven aan de oudsten en de edelen van Jisrael, van de stad waar Nabot woont. Zeer waarschijnlijk, of dat is eerlijk gezegd wel zeker, zijn ook de zonen van Nabot gedood. Je leest dat niet in dat gedeelte wat we gelezen hebben in 1 Koningen 21, maar in 2 Koningen 9 vers 26, daar staat het wel, daar zegt Jehu namelijk, zo waar als ik gisteravond, zo zegt, dat, hij zegt dat heeft God gezegd, zo waar als ik gisteravond het bloed van Nabot en het bloed van zijn zonen gezien heb, spreekt de Heere, zal ik u op dit land, dit stuk land, vergelden, spreekt de Heere. Dus de zonen van Nabot waren ook, dat is natuurlijk eigenlijk heel logisch, want dat waren de erfgenamen. Als die zonen waren blijven leven, dan had Achab dat land niet in erfelijk bezit kunnen nemen. Dus die zonen zijn ook gedood. Dus wat kleefde er een bloed aan de handen van deze vrouw? Van onschuldige mensen die op een valse beschuldiging ter dood gebracht worden. Het is natuurlijk ook schandalig dat die leiders van die stad dat ook zomaar uitvoeren. En daar wat dat betreft geen enkel probleem mee lijken te hebben. Als Achab dan die wijn gaat in bezit gaat nemen in 1 Koningen hoofdstuk 21, dan komt hij Elia tegemoet. En Elia die spreekt dan het oordeel over hem uit. Maar dan spreekt hij ook het oordeel uit over Izebel. En verder, vers 23, dus 1 Koningen 21, vers 23. En verder sprak de Heere over Izebel. De honden zullen Izebel opeten bij de vestingwal van Israël. Wie van Achab in de stad sterft, die zullen de honden opeten. Wie in het veld sterft, die zullen de vogels in de lucht opeten. Er is nooit iemand zoals Achab geweest die zichzelf verkocht om te doen wat slecht is in de ogen van de Heere, omdat Izebel zijn vrouw hem daartoe aanspoorde. Izebels oordeel wordt aangezegd. Het duurt nog heel lang voordat dat oordeel uiteindelijk voltrokken wordt. En dat gebeurt dus in dat 2 Koningen 9 door Jehu, wat we samen hebben gelezen. Van haar worden de schedel, voeten en handpalmen gevonden. In die volgen wordt het beschreven en het is een hele ernstige waarschuwing. In 2 Samuel hoofdstuk 4 vers 12 las ik van de week ook iets over handen en voeten. Daar zijn er 2 zonen uit Benjamin in de tijd van David. David is net koning, maar 1 zoon van Saul is nog koning over het deel van Benjamin en andere stammen in Mahanaim. Isbozet heet hij. Abner, de legeroverste van Isbozet is door Joab gedood. En Isbozet is panisch van wat gaat er nu gebeuren. En dan zijn er twee mannen uit de stam Benjamin. En die denken van, hey, we gaan David even een handje helpen. En zij doden Isboset terwijl hij op zijn bed ligt. En ze hakken zijn hoofd af. En ze lopen van Mahanaim met dat hoofd de hele eind naar Hebron. Om bij David loon te gaan ontvangen. En dan zegt David, jullie loon ontvangen? Jullie die een rechtvaardige man op zijn bed hebben gedood? En hij laat ze doden. En dan staat er, en hun handen en hun voeten werden afgehakt. En ze werden opgehangen bij de vijver van Hebron. De handen en de voeten werden afgehakt. Met andere woorden, met die handen hadden ze die man gedood. En met hun voeten waren ze gelopen om uiteindelijk bij David te komen. Daarmee hadden ze die verschrikkelijke daad in feite gedaan. En datzelfde idee vind je natuurlijk hier bij Isabel. Het is een hele ernstige waarschuwing. Wat je bedenkt in je hoofd, dat wordt zichtbaar in je wandel en in je handel. Kijk bijvoorbeeld naar Poetin. Hij heeft dingen bedacht in zijn hoofd, waanideeën, maar het wordt uiteindelijk zichtbaar in zijn wandel en in zijn handel. En dat gebeurt dan natuurlijk door al die mensen die dan in zijn dienst, of ze dat nou vrijwillig doen of niet, dat allemaal uitvoeren wat er in Oekraïne en omgeving gebeurt. Met alle gigantische, verschrikkelijke gevolgen, zelfs voor Noord-Afrika, waar mensen sterven in Somalië van de honger, en ook in andere delen van Afrika, omdat dat graan uit Oekraïne niet geëxporteerd kan worden. En nu is er dan afgelopen week een akkoord gesloten. En de dag daarna worden twee raketten afgevuurd op Odessa, op de haven waaruit dat graan geëxporteerd moet gaan worden. Om de infrastructuur in feite al eventjes om zeep te helpen. En om in feite ook angst in te boezemen voor die vrachtwagenchauffeurs of wat het er ook zijn, die al dat graan naar die haven onder andere van Odessa moeten rijden om het daar uiteindelijk in de schepen te brengen. Durven we nog wel? Want ja, stel je voor, als ik er ben, dat er dan ook een raket op die plek neerkomt. Wat je bedenkt met je hoofd, dat wordt zichtbaar in je wandel en in je handel. Dat zie je ook in de Bijbel bij David, in de situatie met Bathseba. Hij ziet Bathseba, hij bedenkt iets in zijn hoofd en hij kan dat niet meer loslaten en dat komt uiteindelijk tot uitdrukking in zijn handel en in zijn wandel met gigantische gevolgen voor die man, Uria, maar ook in feite voor zijn eigen gezin, want vanaf dat moment is er niks anders dan ellende in zijn eigen gezin. Ook in de samenleving waarin wij leven, waar onverdraagzaamheid en agressie steeds meer toenemen. Dat is een oorzaak, de oorzaak ligt hier, in het denken van de mensen. In het denken van de mensen. In 2 Timotheüs 3 vers 1 tot 4 staat, en weet dat dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Wat een waslijst. En als je om je heen kijkt in de samenleving, zie je dit gebeuren. Het denken van de mens, in het algemeen gesproken, is een denken wat gericht is op zichzelf. Ik ben belangrijk. Ik heb mijn mening. Ik moet de eerste zijn. Ik moet mijn gelijk halen. Enzovoort. Ik. Want al datgene wat Paulus hier noemt, daar zie je natuurlijk dat in feite de mens zelf centraal staat. En dat zie je niet alleen in het handelen en wandelen van de mensen, zoals ook bijvoorbeeld in het verkeer. Als ze vanochtend hier naartoe rijden, nou ja, je mag 100 kilometer rijden. Nou, er zijn er hier met 120, of misschien wel harder, voorbij scheuren. Mensen die Ik zit niet heel veel op de weg, maar toch wel regelmatig. Mensen die achter je zitten te douwen. Want ze willen dan uiteindelijk dat jij harder gaat rijden. Of ze vinden dat je uiteindelijk een beetje in de weg staat. Allerlei reacties, ook in het dagelijks leven gewoon van mensen om je heen. We leven denk ik inderdaad in die laatste dagen. We zitten nog niet in de eindtijd, maar we zitten wel in die laatste dagen die Paulus beschrijft. En al datgene wat hier door Paulus genoemd wordt, al die uitingen, zijn in feite allemaal een gevolg van het denken. Waar die mens steeds meer centraal in staat. Maar er is een God die mensen oordeelt naar hun daden, naar hun werken. Matteüs 16, vers 27. Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader en met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Openbaring 20. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond naar hun werken. En ze werden geoordeeld ieder overeenkomstig zijn werken. Naar mijn inzicht gaat het daar niet om mensen die de Heer Jezus kennen. Het zijn mensen die niet geschreven zijn in het boek des levens. Dat wordt nog wel even gecheckt. Maar het zijn mensen in de eindopstanding, alle ongelovigen, die dan opstaan en dan geoordeeld worden voor de grote witte troon. Wij zijn natuurlijk van nature helemaal niet beter dan iedereen om ons heen. Paulus zegt in Efeze 2 vers 3, onder wie ook wij allen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en van de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Wij zijn niet beter dan de mensen om ons heen. Maar we zijn wel anders. Paulus zegt, ook wij allen voorheen verkeerden daarin. Toen deden we de wil van het vlees, van de zonde natuur, van de oude mens en de gedachten. Wat is het belangrijk dat wij ons leven, dat we in de eerste plaats ons gedachtenleven laten leiden door de Heere zelf, door zijn woord en door zijn geest. Daar begint het. Leven in afhankelijkheid van de Heer is de sleutel voor het goede, God welbehagelijke gedachten. Het is belangrijk dat we ons dagelijks laten reinigen door het woord van God, door de Heer Jezus. Paulus zegt in Filippenzen 4, wees in geen ding bezorgd, maar laat u verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken of bewaren in, of misschien ook wel door Christus Jezus. En in Colossenzen 3 vers 2 zegt Paulus, bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Er is echter ook een beoordeling van ons leven. Dus met andere woorden, dat gedachtenleven, om dat onder Gods heerschappij te laten zijn, is heel belangrijk. Zodat ook in onze handel en wandel dat goede van God zichtbaar wordt in ons leven. Want uiteindelijk hebben we verantwoording af te leggen, zoals Paulus in 2 Korinthe 5 zegt. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt. Ook de vergelding klinkt een beetje negatief, is eigenlijk een van de weinige Bijbels die vergelding vertaalt. Want eigenlijk wordt het meest vertaald met opdat ieder wegdragen, opdat ieder ontvangt of terugkrijgt wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Het is een kinderliedje wat daar ook mee te maken heeft. Ik heb een hele kleine variant op gemaakt in de zin van iets vergewijzigd. Bewaar je hoofd voor wat je denkt. Bewaar je hoofd voor wat je denkt. Er is een Heer die op je let en die hoort naar jouw gebed. Bewaar je hoofd voor wat je denkt. Bewaar je voet voor waar je gaat. Bewaar je voet voor waar je gaat. Er is een Heer die op je let en die luistert naar gebed. Bewaar je voet voor waar je gaat. En bewaar je hand voor wat je doet. Bewaar je hand voor wat je doet. Er is een Heer die op je let en die hoort naar jouw gebed. Bewaar je hand voor wat je doet. Dus die schedel en die voeten en die handpalmen daar aan de vestingwal van Jezreel zijn een hele ernstige waarschuwing. Een ernstige waarschuwing van, kijk uit wat je bedenkt. Want het heeft een gevolg in je handel en in je wandel. En wij als kinderen van God mogen daar ons door de Heere laten leiden. Daarnaast is misschien datgene wat daar ligt aan die vestingwal van Jezreel ook een hele geweldige boodschap. Geen boodschap van oordeel, maar van redding. De Heer Jezus, als hij weggeleid wordt, wordt hij weggeleid naar de schedelplaats, staat daar in Johannes. Hij werd geleid naar de schedelplaats. En daar werden zijn handen en zijn voeten doorboord. Dat hoofd waar hij altijd goed mee gedacht heeft. Die handen die hij altijd gebruikt heeft om goed te doen. Die voeten waarmee hij door heel Israël is gelopen en zelfs nog daarbuiten om het evangelie te brengen, om de goede boodschap, om het goede te verkondigen. Datgene, dat heeft hij uiteindelijk gegeven voor ons, voor jou, voor mij. Hij heeft met dat hoofd alleen maar het goede bedacht, met zijn voeten de weg gegaan die door zijn vader bepaald was. En met zijn handen heeft hij er alleen maar goede dingen gedaan. Hij gaf zijn leven daar op die schedelplaats. Johannes 19, vers 17 staat dat. En daar werd hij aan het kruis gespijkerd. Maar op de derde dag is hij opgestaan uit de doden. En is hij degene die de redder is, de verlosser, de levende heiland, die wij hebben mogen leren kennen, of als er onder ons zijn die hem nog niet kennen, die hem vandaag kunnen leren kennen. Als redder, als verlosser en Heer. En iedereen die in hem gelooft, die heeft eeuwig leven en die komt niet in het oordeel. Glorie voor zijn naam. Amen.